En ik wil met jullie de Bijbel open doen vanuit dat thema geduld met God. Vanuit een verhaal waarbij er een vader is die bidt voor zijn dochter. Het verhaal van Jairus. En het staat in Marcus 5. Het is echt fantastisch. We gaan het samen lezen ook. En daarin met elkaar eens op onderzoek uit. Geduld met God. Wat een klus het soms kan zijn, maar ook wat we vanuit deze geschiedenis kunnen leren. En ik ben heel nieuwsgierig hoe God ons daarin ook wil aanraken. En wat hij ons daarin wil geven. Dus laten we het eens gaan lezen, Marcus 5, vanaf vers 21. En ik wil je gewoon uitnodigen. Het is een heel levendig, sprekend verhaal. Om eens te proberen, als ik het aan het voorlezen ben, als we het zo samen lezen, om er dan eens in te kruipen. Te proberen om daar eens te komen, op de oever van het meer, in het huis van Jairus en in alles wat daartussenin gebeurt. Het woord van de Heer. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde zich er een grote menigte bij hem. En hij bleef aan het meer. En een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. En hij smeekte hem dringend: "Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft." En hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Want ze dacht: "Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden." En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat de kracht uit hem was weggestroomd. En midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: "Wie heeft mijn kleren aangeraakt?" En zijn leerlingen die zeiden tegen hem: "Ja, u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: wie heeft mij aangeraakt?" Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. En de vrouw, die bang was geworden en stond te trillen, omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. En toen zei hij tegen haar: "Uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal." En nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: "Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?" Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: "Wees niet bang, maar blijf geloven." En hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge. En daar zagen ze een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Die werden vaak ook ingehuurd daartoe. En hij ging naar binnen en zei tegen hen: "Waarom maken jullie zo misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt." En ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. En hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: "Talita, kom." Talita, kom. In onze taal betekent dat: "Meisje, ik zeg je, sta op." En meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was 12 jaar. En iedereen was met stomheid geslagen. En hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen. En zei dat ze haar te eten moesten geven. Nou, het geduld van Jairus wordt tot het uiterste beproefd. En Marcus zet zo de schijnwerper op deze man. En wie was Jairus Nou, Jairus was de leider van de plaatselijke synagoge in Bethsaida. Hij was een gerespecteerd man. Hij was ook een toegewijd man aan God. We weten ook uit de andere evangelieverhalen, hij was ook bemiddeld. Dus hij had ook mogelijkheden gehad om artsen in te roepen. Maar bovenal was hij een vader. Hij was een trotse vader, een liefhebbende vader, maar ook een wanhopige vader. Want zijn dochtertje lag op sterven. En Jairus had gehoord, hoogstwaarschijnlijk over Jezus en misschien wel over dat hij de storm had gestild of dat hij demonen had uitgedreven of van zijn preken waarbij de mensen aan zijn lippen hingen. En hij had gehoord over Jezus en hij wist, ik moet bij Jezus zijn. En hij snelt dan naar Jezus toe en ziet daar de menigte en wurmt zich door de menigte heen naar de voeten van Jezus en knielt daar neer en begint daar te smeken. Een intense smeekbede. Een aanhoudend smeken staat er. Het is de smeekbede van een man die wanhopig is. Gaat het goed komen met mijn dochter? Maar ook een man die een sprankje hoop heeft, want ik ben hier bij Jezus. En hij zegt, kom toch, kom. Hij nodigt Jezus uit, kom. Want mijn dochter is ziek en ze zal sterven. Kom haar de handen opleggen. Kom om haar te redden. Kom om te zorgen dat ze in leven blijft. Een intens smeken. En het mooie is, er staat zo dat hele eenvoudige zinnetje. En Jezus ging met hem mee. En ik kan me zo voorstellen dat daar het begint. Dat bungelen tussen hoop en vrees. Dat je Iris daar was met hoop in zijn hart. Want Jezus ging immers mee en als Jezus erbij is, dan kan er wat gebeuren. En anderzijds ook vrees. Want ja, die afstand van de oever van dat meer helemaal naar zijn huis, naar die kamer waar zijn dochtertje is, zou er voldoende tijd en gelegenheid zijn om die afstand te overbruggen? Elke seconde telt. Is er voldoende tijd? Hoop, want Jezus is erbij. En ook vrees. Is er voldoende tijd? Maar dan gaan ze op weg en is daar de eerste belemmering, namelijk de menigte. Die menigte heeft ook wel zin in een wonder, om het zomaar eens te zeggen. Want ja, waar Jezus is, daar kan wat gebeuren. En ze verdringen zich om Jezus heen, dus er is vertraging, oponthoud. En tot overmaat van ramp, dan is daar in de menigte een vrouw die ziek is en die ook iets van Jezus wil. En dat is het moment in het verhaal dat Marcus de schijnwerper zet zo van Jairus op die vrouw in de menigte. En dan gaat het ineens over haar. En het is een vrouw die ziek is. Ze heeft veel ellende meegemaakt. Marcus beschrijft haar uitvoerig. Ze heeft allerlei ellende doorgemaakt. Ze heeft allerlei behandelingen van artsen doorgemaakt. Ze heeft haar hele vermogen daaraan uitgegeven. En ze is er eigenlijk alleen maar slechter van geworden. Een super triest verhaal. 12 jaar ziek. Bloedvloeiende vrouw. Maar ook deze vrouw die had gehoord over Jezus. En ook zij heeft een plannetje en ze wurmt zich ook door die menigte heen en haar plannetje is aantikken, wegwezen. Aantikken. Als ik alleen maar de achterkant van het bovenkleed van Jezus aanraak, ja, dan zal ik al gered worden. En zo gezegd, zo gedaan. Ze gaat die menigte in en ze raakt het bovenkleed van Jezus aan de achterkant aan. En het wonder gebeurt onmiddellijk. Ze voelt, hé, het bloed stopt met vloeien. En in haar lijf merkt ze, ik ben voorgoed genezen van de kwaal. En Jezus, dat vind ik zo bijzonder, die merkt dan dat de kracht van hem is uitgegaan. Dat de dynamis van hem is uitgegaan. En daar komt ons woord dynamiet vandaan. En Jezus, die stopt. En die houdt de pas in. En die draait zich om. En die stelt dan de vraag, wie heeft mij aangeraakt? Dat vind ik dan zo mooi van die leerlingen die dan weer zo primair reageren. Ja, wat bedoelt u Jezus, wie heeft u aangeraakt? Hoezo? De menigte verdringt zich. Iedereen raakt u aan. Nee, het is anders. En Jezus blijft zoeken, wie heeft mij aangeraakt? Er is kracht van hem uitgegaan. En die vrouw die kan zich niet langer verstoppen. En Marcus zegt, ze is bang. Ze staat te trillen op haar benen. En ze kan niet anders dan naar Jezus gaan. En dan zegt ze, ik was het. En dan doet ze haar hele verhaal. Ze vertelt Jezus de hele waarheid. Nou, hier kom ik vandaan. Zo is het gebeurd. Zo begon mijn ziekte en zo werd ik verstoten uit de gemeenschap. Zo was ik eindeloos onrein. Zo kwam ik in isolement. Zo verloor ik al mijn geld. Zo kwam ik aan het einde van al mijn middelen. Want toen had ik een plannetje. Aantikken, wegwezen en nu ben ik hier voor uw voeten. Het hele verhaal. En Jezus heeft alle tijd voor haar. Hij is de rust zelf. Hij vertraagt. En hij is bij haar. Zo die vertraging en die rust in die hectiek van dat moment. De verstilling die Jezus daar mogelijk maakt in de ontmoeting met die vrouw. En dan vraag ik me ondertussen af, hoe zou het zijn met Jairus? Er was immers geen seconde te verliezen. Die afstand van oever naar zijn huis en zijn dochtertje doodziek. Hoe dan? Wat zou er door hem heen gegaan zijn? Vroeg ik me zo af. Zou die ook bezorgd zijn geweest? Is er nog voldoende tijd? Is mijn dochtertje er überhaupt nog? Heeft het nog zin? Zou u misschien boos zijn geweest? Maar Heer Jezus, ik snap het niet. Deze vrouw die is al genezen, ze is buiten levensgevaar. En u staat daar maar naar haar hele verhaal te luisteren. Ik snap het niet. Waarom laat u op zich wachten? Waarom zit er zoveel traagheid in? Ik begrijp het niet. Zou die ook ongeduldig zijn geweest? Ja, misschien vanzelfsprekend wel. De neiging hebben gehad om Jezus een beetje te duwen. Van schiet toch op. Wat zou er zo allemaal door hem heen zijn gegaan? In een Jezus die vertraagt. En hele andere dingen aan het doen lijkt te zijn. Dan denken aan zijn dochtertje. Wat zo mooi is. Je ziet, Jezus laat zich niet opjagen. En zo heeft Jairus een kamer, een huis met een kamer en daarin iets of iemand wat hem zo kostbaar is, zijn dochtertje. Iets wat hem bewoog om naar Jezus toe te komen. En terwijl ik hier zo over zat te mijmeren, dacht ik van, is het niet zo, lieve mensen, dat we allemaal een huis hebben? Dat we allemaal een levenshuis hebben met een kamer daarin, waarin iets of iemand is wat ons zo kostbaar is, wat ons zo na aan het hart is. En waartoe we maar al te graag naar Jezus gaan om hem uit te nodigen, kom toch. In deze situatie. Kom toch in de kamer van mijn huis. Kom toch. Want wat hier is, is mij kostbaar. En het lijkt op sterven na dood. Het leven lijkt eruit weg te sijpelen. En ik weet niet hoe lang we nog hebben. Kom toch, want anders dan. Is het niet zo dat wij die kamer ook kennen. En dat wij daar ook zo kunnen bungelen tussen hoop en vrees. Ja, Jezus, u bent daar. Dus er is hoop, maar het lijkt ook wel hopeloos, want het leven sijpelt weg. Ogenschijnlijk. En misschien herken je in het getuigenis ook van Karin. Misschien gaat dat hele kostbare voor jou, waartoe jij bij Jezus komt, ook over je zoon of over je dochter. Of een van je kinderen. Of misschien kinderen van familie of vrienden. Of misschien gaat het voor jou ook over je relatie. Of je man of je vrouw. Misschien dat je denkt van ja, maar Heer Jezus, het leven lijkt eruit weg te sijpelen. En als u nu niet meekomt om de handen op te leggen in deze situatie, in onze relatie, dan weten we het niet meer. Hebben we dan nog wel voldoende tijd? Of misschien staat je baan op de tocht, zit je in financieel zwaar weer en moet er iets gebeuren en zie je het niet meer. Maar ik dacht ook, dat ging ook door me heen, van misschien geldt het voor sommigen hier ook wel, dat het gaat over je geestelijk leven. Dat je denkt, hey, ooit was ik zo vurig. Er zat zuurstof op en ik volgde Jezus met een vitale tred. Maar ik weet niet, het lijkt wel op de waakvlam te staan. Ik loop wat te shocken achter Jezus aan. Je bent hier misschien fysiek. Maar misschien zeg je van, mijn hart is al buiten. Ik ben eigenlijk al een beetje aan het afhaken. En dat je dan zo kan worstelen, maar ja, waar bent u dan toch? Wat laat u toch op zich wachten? Dat je het gevoel kan hebben, wat is Jezus toch traag? En hoe reageer je dan? Ken je dat, die mogelijke bezorgdheid, dat je zorgen maakt? Of misschien word je boos of ongeduld. En ik ken het. Ik ken de plek van ongeduld. En ik heb hem op een nieuwe manier leren kennen de afgelopen 2 jaar. Ook daarin het wachten op Jezus. En daar ook weer dieper in mogen moeten gaan. Toen ik 2 jaar geleden afscheid nam van mijn rol als voorganger in deze gemeente. En als gezin wilden we heel graag blijven en blijven meereizen. Toen ging ik zo vol goede moed het nieuwe hoofdstuk in. Verlangend en om op een andere plek ook van betekenis te zijn. Dus vol dat hoofdstuk in. En ik merkte al heel snel dat ik niet zo super lenig ben met grote veranderingen. En dit was best een grote verandering. En ik merkte dat ik aan het worstelen was met hoe land ik in het nieuwe hoofdstuk. En hoe geef ik nu vorm aan dit pad. En dat het ook samen ging met af en toe een heel onstuimig innerlijk. En toen dacht ik, laten we naar een stilte-retraite gaan in een klooster. Dus afgelopen maart naar een klooster. En 8 dagen in de stilte. En dan krijg je 2 momenten per dag contact met een geestelijk begeleider. En voor de rest in de evangelie, in gebed, in de natuur, in de stilte. En zo onderweg naar dat klooster merkte ik alweer van, oh ja, daar is mijn ongeduld. Ik dacht, ik heb een paar gedachten van hoe het zou kunnen. En Heer, als u nou even nu komt, niet morgen, maar nu, en dan in deze 8 dagen even het licht zet op een van die gedachten. Nou, dan kan ik heerlijk landen. En dan is het pad helder en dan kan ik verder met mijn leven. Dus ik ken die plek van ongeduld. En dat je dan in dat klooster zit en denkt, nou, nu moet het gebeuren. Om dan te ontdekken dat het al aan het gebeuren is, maar op een heel andere manier. Ik weet niet, ken je die plek? Iemand? De plek van ongeduld. 3 mensen daar, fantastisch. Ik voel me niet alleen. Wat kan het soms wachten zijn? Wat kan het soms traag zijn? En ken je dan ook het gevaar van afhaken? Van ja, dat hele wandelen met Jezus, werkt dat eigenlijk wel voor mij? Het gevaar van in de mist, als het vertroebeld is. En weet je, ik geloof dat de uitnodiging vanmorgen vanuit dit Bijbelgedeelte is, vanuit ja, wat zo naar ons toekomt, dat we mogen doen wat Jairus hier deed. En dat vind ik heel inspirerend. Want dan staat hij daar, Jezus laat zich niet opjagen, hij staat daar en dan komt daar dat moment dat hij vreest. Waar hij al voor vreesde, namelijk mensen komen naar hem toe en die zeggen, Jairus, je dochtertje is gestorven. Het is te laat, laat maar. En dat was een moment dat hij had kunnen zeggen, je hebt gelijk, ook laat maar. En dat hij was afgedropen, dat hij was gegaan. En wat ik dan zo mooi vind, dat doet hij niet. Het hele mooie wat wij hier kunnen leren van Jairus is volgens mij dat hij blijft. Hij blijft bij Jezus, in de nabijheid van Jezus. En volgens mij is dat ongelooflijk belangrijk dat we dat goed leren in onze wandel met Jezus. Dat als we het ook niet begrijpen en als we het wachten ons zwaar valt. En als God zo traag lijkt te werken in ons leven, dat we de moed hebben om te blijven. In de nabijheid van Jezus. Want als we blijven, ja, dan kan er ook iets gebeuren. En dan mag er ook iets gebeuren, volgens mij wat hier ook gebeurt in dit verhaal, ook in onze levens. Dat we iets gaan leren van de vorming in het wachten. Dat we iets gaan leren van ja, de verdieping in de vertraging. En dieper kennen. Een diepere vorming. Maar dat is zo mooi wat hier dan gebeurt. Dat als Jairus dan aanklopt bij Jezus, dat hij meer ontvangt en dat hij meer te geven heeft dan hij ooit had gedacht. Want als daar dan die mensen zijn, laat maar, dan is Jezus in de buurt en die zegt, ik heb het gehoord, Jairus, en dit is wat ik jou te zeggen heb. Wees niet bang, maar blijf. Blijf geloven. Vertrouw mij. Heb geduld. Er is geen reden tot haast. Wees niet bang, want hij was bang. Blijf geloven. En Jezus doet hem een cadeau. En Jairus klopt aan bij Jezus en blijft. En dan mag hij leren dat als je aanklopt bij Jezus, dat je altijd meer ontvangt dan je had gedacht. Maar dat je ook meer te geven hebt. En misschien wel moet geven dan je had gedacht. En je ziet het bij Jairus. Hij kwam met wat hij had en het was zijn geloof voor genezing. aan de voeten van Jezus. Kom mee in mijn huis en genees mijn dochter. En hij ontvangt meer. Want dan gaan ze daar dat huis in en zijn dochter slaapt. Overleden. En Jezus gaat op de rand van het bed zitten, pakt haar hand. Talita. Lieveling betekent dat. Kom, word wakker. En Jezus brengt haar terug uit de nacht tot het volle leven. En ze zijn stom verbaasd. En Jairus kwam voor genezing, maar hij ontdekte Jezus als de opstanding. En de kracht van Jezus om het leven te geven. Maar hij werd dus ook zwaarder beproefd. Oh, die beproeving van je komt voor je zieke dochter en dan hoor je ze is overleden. En dan, wauw. Om dan te zeggen, ik blijf. Om dan te zeggen, ik blijf geloven. Om dan te zeggen, ik zal van uw zijde niet wijken. Want ik geloof dat als ik dicht bij u ben, dat er dan iets kan gebeuren. Wauw. Dat is een zwaardere beproeving dan hij had gedacht. Wat is de zegen in de vertraging en de vorming in het wachten. Een dieper kennen van Jezus en ook zwaarder beproefd worden. Op de diepere lagen van de wandel met hem. En we zien het ook bij die vrouw. Die vrouw die komt bij Jezus en ze heeft een plannetje. Aantikken, wegwezen. Ik wil graag genezing. En oh, wat mooi en wat begrijpelijk. Maar ze komt daar niet mee weg. Want dan heeft ze haar genezing en dan zegt Jezus, wie is het? En dan heeft ze tevoorschijn te komen. En ze wilde Jezus graag vanwege de genezing. Maar nu ontvangt ze meer dan ze had gedacht. Namelijk de ontmoeting met de grote heelmeester zelf. Maar oh, wat werd ze zwaar beproefd. De paria verstoot uit de gemeenschap. Ze moest tevoorschijn komen. Zij die altijd onrein was in het midden van de mensen onder al die ogen. Wat heeft ze geworsteld met schaamte. En ze moest komen. Ze werd zwaarder beproefd, maar ze ontving meer dan ze had gedacht. Zit daar niet de uitnodiging? Dat als je het wachten moe bent, de vertraging zat bent. O Heer, maar ik blijf. Ik heb u genodigd te komen en wat duurt het lang, maar ik blijf. Wat is volharden een klus? Wat is trouw zijn een klus, maar ik blijf. Omdat ook in mijn leven kan gebeuren wat hier gebeurt. Dat ik dieper gevormd word en u dieper mag kennen. Ken je die plek van die zorg en die boosheid en dat ongeduld? Hier in mijn kamer. Zie wat mij kostbaar is. Zie waartoe ik kom. Maar de antwoord op mijn gebeden, de vervulling van uw belofte, de verandering van mijn omstandigheden. En dat vind ik zo mooi dat hier de weg gewezen wordt. Het is heel eenvoudig, maar niet zo simpel. Blijf. En wat ik heel ontroerend vind, is dat Jezus ons niets vraagt wat hij niet zelf bereid was te doen. Sterker nog, dat Jezus de weg gebaand heeft om te blijven bij hem in wat zich aandient. Want wat mij ontroert is dat verhaal van die vrouw, die zo weinig kracht heeft en dan Jezus aanraakt en kracht ontvangt. Ja, dat is de voorafschaduwing van het kruis. De plek waar Jezus zijn kracht verloor om ons kracht te geven. De plek waar hij zijn leven gaf om ons leven te geven. En we hebben het zo vaak gehoord en het is tegelijkertijd een mysterie dat wij als kerk van Jezus elke zondag samen mogen komen om daar iets van te proeven. Hey, er is kracht. Er is kracht in het bloed van Jezus. Er is leven bij hem. En als we daar maar heel dicht in de buurt blijven. Wauw. De voorafschaduwing van het kruis in de ontmoeting met die bloedvloeiende vrouw. Maar we zien ook in de opwekking van het dochtertje van Jairus uit de dood ook de voorafschaduwing van de opstanding. Als dan op die grote paasmorgen de hemelse vader op de rand van het bed gaat zitten van dat graf. In die grafkamer van Jozef van Arimathea. Talita, lieveling. Geliefde zoon, kom, word wakker, word wakker. En dat Jezus door op te staan uit dat dodenrijk in het volle leven ook de weg baant naar ons ook weer op de benen te mogen en te kunnen zetten. Kruis en opstanding als basis van het wonder, van wat hier gebeurt, maar wat ook in onze levens kan gebeuren als wij worstelen met wat daar in die kamer is. wat ons kostbaar is. Waartoe we bij Jezus komen. En het lijkt zo lang te duren. Blijf. Want het wonder zit in onze rug. We mogen leunen in het kruis van Golgotha. Het wonder zit in de rug. We hebben de opstandingskracht in ons lijf en we zien uit naar de volle doorbraak. En als je de neiging kent vanmorgen, en ik denk dat het daarover gaat om het wachten te staken. Als je de neiging kent om misschien wel een beetje af te haken of super ongeduldig te zijn. Mijzelf in kluis. Laat ik dat nog even erbij zeggen. Toen ik in deze preek aan het schrijven was, toen zei ik tegen Harmke, geduld met God. Ik voel me misschien wel het minst gekwalificeerd om deze preek te houden. Goed, zei ze. Ga hem dan maar geven. Om als je die plek kent, vanmorgen gewoon die fluistering van Jezus te horen. Hey, ik kom naast je zitten. En ik pak je hand. Geliefde zoon, geliefde dochter. Ik leid je door de nacht. De opstanding is nabij. Hoezo zouden wij een Jezus opjagen die zo liefdevol is? Hoezo zouden wij een Jezus opjagen die zo machtig is? Een Jezus die zijn leven gaf. Een Jezus die opstond. En die tegen ons zegt, blijf. Want dan pak ik je hand. Ik leid je door de nacht. De opstanding is nabij. Amen.